akkoordion.
Dat is geen slecht plan.
Dus dat klaar, Louis?
Ja.
Stop, 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 stop. Een nieuw stuk geschiedenis. Fantastisch, wat een moeilijk.
Ongelooflijk.
Dit is een onwaarschijnlijk kabinetstuk.
Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Pas Parool. Voor de aandachtige Instagram-volgers zal het geen verrassing meer zijn wat er vandaag op de plank ligt. Innovatie en prestatie, daar zal het vandaag vaak over gaan, want we zijn op bezoek bij Joris Verrijt. Voor de mensen die nog geen belletje horen rinkelen, Joris is de drijvende kracht achter Wolf Performance, een centrum dat zich specialiseert in bikefitting. In de rugzak van Joris zaten een diploma kinesietherapie, de nodige ervaring bij Bacala Academy en een stevige passie voor de fiets. Daarmee werd in 2018 een van de meest toonaangevende bikefittingcenters in België en het buitenland opgericht. Naast de professionele atleten zijn ook de gewone stervelingen hier meer dan welkom, of je nu dagelijks of wekelijks op het zadel bestijgt. Heb je last van de knieën, de nek, een pijnlijk zitvlak of een slapende zak? Spits dan jullie oortjes en dan rest er mij niks meer dan onze gast welkom te heten. Dag Joris.
Goedenavond, dank u.
Alles goed?
Perfect.
Dus ik denk dat bij mij de... Ik weet niet. Het zal waarschijnlijk de 10e keer zijn dat ik er kom.
Ik heb het vandaag eens nagekeken. Ik heb inderdaad al verschillende bestanden van u gevonden van bikefits. Dus,
ja, denk, mijn eerste bikefit was in 2019. Want dat was, nu zitten we langs de vaart in Leuven, een heel mooi centrum. Maar dat was nog op een andere locatie.
Dat was de start-up, zullen we zeggen.
Iets minder romantisch. En Louis heeft ook al een bikefit gevolgd. Hè?
De meeste tweede keer dat ik hier kom. De eerste keer met mijn allereerste fiets. En binnen een paar maanden zullen we misschien nog een keer terugkomen. Als alles weer oké is.
Wat, het is misschien wel toepasselijk. Het was nogal een onderneming om hier te komen. Louis heeft recent een operatie ondergaan. Nadat hij heel veel last had op de fiets.
Ja, inderdaad. Last van de knie, maar... Ja, het is niet echt een bikefit probleem gebleken. Het is
een lichamelijk probleem.
Ja, een lichamelijk probleem, inderdaad.
Dus even te kaderen. Maar Wolf Performance, sinds 2018. Hoe kom je erbij om een centrum... Want het is, we mogen wel zeggen dat een centrum is. Het is meer dan een gewone praktijk. Hè?
Ja, het is iets groter. We werken ook met twee bikefitting labo's. Dus we kunnen perfect parallel werken. We zijn met drie bikefitters. Dus ik denk ook in Vlaanderen gaat je ook niet heel veel vinden dat er meerdere bikefitters zijn in één centrum.
En bikefitting labo, dat is dan de ruimte waar
de je de bikefit doet. Ja, we komen eigenlijk... De meeste hebben een voorgeschiedenis bij Bacala Academy, dus gelinkt aan hun NIF. Dus we spreken nog in termen van een labo, vandaar. Maar daarnaast doen we ook inspanningstesten, trainingsbegeleiding en voedingsbegeleiding. Dus eigenlijk alles... Dat zich wel richt tot de actieve fietser qua begeleiding dan.
En hoe kom je erbij om te starten met bikefitting? Want dat lijkt mij niet dat super voor de hand ligt.
Ja, zoals dan aangehaald, mijn opleiding is kinesietherapeut. Maar toen ik mijn studies als kine begon, was dat niet zo van, ik ga bikefitter worden. Dus ik ben begonnen als kinesietherapeut, ben afgestudeerd in 2004... En dan aan de slag gegaan als kinesietherapeut in de praktijk. En eigenlijk door een samenloop van omstandigheden. Ik heb zelf ook competitief wielrenner geweest. Ben ik op een bepaald moment terechtgeraakt bij Topsport ABC. En Topsport ABC is eigenlijk de voorloper van Bacala Academy. Dus ik heb eigenlijk Bacala Academy mee weten opstarten. En toen ik bij Topsport ABC ben begonnen, stond bikefitting daar zo nog wat in zijn kinderschoenen. En ze hadden toen gevraagd, aangezien dat je kinesietherapeut bent en je liefde voor de fiets en het feit dat ik op die moment nog actief in het wielrennen zat, heb je geen zin om bikefitting eigenlijk uit te bouwen. En zo ben ik er eigenlijk ingerold en heb ik dan verschillende jaren gewerkt, maar dan was zo toch de drang naar ondernemen wat te groot, denk ik. En had ik zoiets van, oké. Ik had toch proberen op mijn eigen te doen. En Wolf Performance was geboren.
Over welke periode spelen we dan? Spreken we dan? Omdat je zegt, bikefitting stond nog in zijn kinderschoenen.
Ja, ik ben begonnen bij Bacala Academy in 2012.
En had je, dat daar, had je daarvoor als wielrenner al een bikefit onderhaan? Ik weet dat het
Ja. Zeker de mensen van hier in de buurt van Leuven. Dat was Jos Perron, denk ik. Toen de voornaam ben ik niet zeker van. Maar Perron was hier zo de referentie in Tieltwingen. Zat hij. En dat ben ik ook ooit als toen ik koerste naartoe geweest voor de bikefitting. Maar dat was toen nog de oldschool methode. We gaan een keer je benen opmeten en je romplengte en je armlengte. En we gaan alles in de computer steken en dat is je positie.
Ja. Maar des te wel is dat je dan vanuit de Bakkel Academy op ben beginnen specialiseren. Dat je zegt, dat zal waarschijnlijk niet aan bod komen in de opleiding kinesiotherapie.
Nee. Ik word nu af en toe wel gevraagd bij universiteiten, als er zo wat gastlessen zijn rond biomechanica, om iets te vertellen over bikefitting. Maar in mijn eigen opleiding heb ik dat nooit gezien.
En van waar kwam die wind dan gewaaid van die bikefitting in Vlaanderen?
Oh.
Of waar ligt die oorsprong?
Wie is er daarmee begonnen? Wie was het allereerste?
Dat is 2012. Dat is 11 jaar geleden. Dus in België kan ik dan veronderstellen dat we daar nog niet zo heel lang mee bezig zijn.
Goh, dat was toch wel. Ik kan mezelf herinneren dat ik als klein kind met mijn vader ben meegeweest naar BioRacer. Ook voor een bikefit van zijn fiets. Ah. Dus spreek al.
Dat is dan 20 jaar geleden.
Ja, 30 jaar geleden zeker. Dus dat kan ik me nog heel vaak herinneren. Dus dat was ook al iets. Dus dat bestond wel, maar dat was eerder zo voor de competitiewielrenner of de hele gedreven recreatieve renner. Dus dat bestond wel, maar dat was zo veel minder bekend bij de, bij de grote populatie.
Ik ben hier gekomen in 2019 en dat was na een periode dat ik heel veel last had van mijn zitvlak. En ik was op YouTube iets tegengekomen, een filmpje over een bikefitter in Londen. En ik had dat zitten opzoeken en ik vond niks in België. Of als ik gewoon intypte in Google bikefit, dan vond ik heel weinig. En mijn doel was ook, ik wou geen bikefit bij een fietsverkoper, omdat ik iets had van, die verkoopt mij meer een fiets dan een bikefit. Dus ik vond dat heel moeilijk te vinden. Dan toevallig kwam ik een artikel tegen toen op Sportza.
Ja.
Met u en ik ben zo weer terecht te komen. Maar het was mij iets, als beginnende amateur, toerist, iets volledig onbekend.
Anders ging hij naar Londen gaan, hè?
Ja.
Maar toen kwam corona. Ik stond op het punt om naar Londen te gaan, want ik dacht van, dat is echt iemand die verkoopt geen fietsen, dat gaat daar goed zijn.
Ja.
Maar gelukkig ben ik hier terecht gekomen. Maar het is dus niet iets recent, het is iets dat al jarenlang meegaat, maar misschien...
Het is zeker en vast iets dat al jarenlang meegaat, maar het feit dat het meer en meer bekend is bij het grote fietspubliek is wel iets relatief recent. Dan merk je wel een vrij sterke evolutie in. Is dat zeker bij de mensen die dat toch wel wat met fietsen bezig zijn, en ook gewoon op recreatief niveau, dat de term bikefit op zich al wel bij de meesten wel gekend is. En er zijn ook heel veel mensen die momenteel, als ze een nieuwe fiets kopen, een beetje de reflex hebben, ik koop een nieuwe fiets, dus ik kan ook zien dat ik die laat bikefitten.
Is dat het cliënteel van Wolf? De mensen die... De meer geoefende fietser en de mensen die een nieuwe fiets gekocht hebben?
Het cliënteel is de fietser die dat klachten heeft. Dat is de grootste populatie. En dat kan iemand zijn dat één keer om de twee weken fietst. Of dat kan iemand zijn die dat 5 keer per week fietst. Maar de grootste insteek is wel van mensen die specifiek klachten hebben.
Wat zijn zo de voornaamste klachten op de fiets? Zadelpijn was bij mij, bij Louis. Ja. Hij had last van uw knie.
Ja. Knie en onderrug.
Ja.
Slapende handen hoor ik wel af en toe. Ja. Of uw voeten die pijn doen. Zijn dat zo wat de meeste...
Goh, het is een klein verschil naar populatie. Als je naar de vrouwelijke populatie gaat kijken, dan twijfel ik niet. Zadelklachten.
Ja?
Ja, absoluut nummer 1.
Dat is puur anatomisch dan ook.
Heeft te maken onder andere met anatomie en flexibiliteit van het bekken. Dus vrouwen zijn van nature flexibeler dan wij mannen. Dus ze gaan dus vlotter hun bekken voorover kantelen, maar dan gaan ze ook bij gevolg vaker de druk voorhand op het zadel leggen. En het zadel is dan soms niet aan aangepast en bij gevolg krijgen ze klachten. Dat is bij de vrouwelijke populatie is al nummer 1 zadelklachten. Bij de mannelijke populatie is het misschien moeilijk om er echt zo één uit te halen dat primair is, maar zadelklachten zal zeker ook daar in top 3. Rugklachten, slapende handen, nekklachten, schoudernekklachten. Dat zijn zo wat de voornaamste klachten.
Wat ik me afvraag, want dat was bij mij, of ik vond dat zelf wel een moeilijkheid. Of ja, een moeilijkheid. Er is altijd de redenering, ja, dat moet pijn doen, want dat is een koersfiets, dat is niet gemaakt om comfortabel op te zitten. Bij mij is het omslagpunt geweest om een bike te doen, is ik deed een sprint triathlon van 20 kilometer fietsen en na 10 kilometer had ik echt veel last van mijn hand. Dus dan maakte ik zelf de klik van, die klachten komen niet door het fietsen zelf, maar die komen door een foute houding. Maar is dat een bepaald punt waarop dat je dat als... Of zeg je, elke pijn die komt tijdens het fietsen ligt aan een verkeerde houding?
Er is inderdaad, en het is wel goed dat je het beschrijft, heel veel mensen hebben vaak nog inderdaad het idee van, ah, als je op een koersfiets zit, dat is normaal dat je dan iets voelt. En dat je last hebt van je nek, of van je zitvlak, of van je onderrug, want het is een koersfiets. Dat klopt niet. Ja. Dus als je ergens echt een klacht hebt, is een teken dat er iets mis is aan je afstelling, of eventueel aan je lichaam, dat zou eventueel ook kunnen. Natuurlijk moet het wel in verhouding bekijken. Als je een ultrarijder bent die dan aan van die lange wedstrijden van enkele honderden kilometers meedoet, ja, dat je dan na 8 uur fietsen iets begint te voelen, is misschien ook wel ergens wel een beetje normaal. Nee. Maar als je gewoon een zondagfietser bent die dat 2-3 uur gaat fietsen en na een uur begint je ergens klachten te krijgen, is meestal een teken dat er ergens iets mis is na de fietsafstelling.
Ongeacht hoeveel dat je fietst. Dus als ik nu 1 keer om de 3 weken fiets en ik heb elke keer, of de eerste 3 keer een beetje last.
Ja, het is natuurlijk wel ook een beetje, ja, ik noem het dan de gewenning. Ja. De klassieker is zo van, ja, ik fiets in de hele winter niet. En op 15 februari is in 1 keer daar de eerste zon daar en is het 15 graden. En ik ga beginnen fietsen en ik voel in 1 keer mijn zitvlak. Maar daarvoor was dat niet, in de zomer voordien. Ja, dan moet je dat soms wat tijd geven, dat zo een beetje wat terug wat wennen. Het lichaam moet zich wat wennen aan de fietshouding op zich.
Zit iedereen fout op de fiets?
Je kunt misschien dan de vraag anders stellen. Passen wij altijd iets aan de fiets?
Wordt er altijd iets aangepast aan de fiets?
Meestal wel. Ja, meestal gaan we toch proberen verder te optimaliseren. Nu, dat is ook wel... Het feit dat mensen hier komen, is meestal een teken dat er ergens iets mis is. Het is maar zelden dat mensen hier komen en zeggen van, ja, ik voel mij perfect op mijn fiets, maar ik wil het toch zeker eens weten.
Is dat een ontdekkingstocht? Allee, ik wil zeggen, ik ben hier echt gekomen en ik wist heel specifiek van, daar in die beeld de pijn. Mm-hmm. Maar er zijn dus mensen die ook gewoon komen van, ja, die zeggen van, ik heb last op de fiets, dat jij dan als... bikefitter moet gaan achterhalen waar dat probleem ligt, of wat er schaamte is, of...
Ja, zeker. En zeker bij zadelklachten.
Ah ja.
Ja, dat komt heel frequent voor. En dan is dat zo van, ja, ik heb last van mijn nek als ik heel lang fiets. En dan gaat je dat verder onderzoeken en onderliggend is het dan een zadelprobleem. En dat is zo'n heel typische vraag dat wij klassiek stellen altijd bij ons vraaggesprek bij de start van een bikefit. Heb je zadelklachten? Er zijn heel veel mensen dat dan zeggen, oh nee. Ik heb een vrij comfortabel zaal, ik sta goed op. En dan gaan we verder de analyse doen met een zaaldrukmeting. En dan zien we dan toch zo, oh, er is toch wel redelijk veel druk vooraan op dat zadel. Heb je daar toch niet af en toe last van? Ja, nu moet ik toch wel eerlijk zeggen, ik heb daar inderdaad af en toe wel wat last van, dat in slaap valt of dergelijke zaken. Dus er is, ja, zeker als zaalklacht een bepaalde schaamte. En dat moet je dan wel kunnen analyseren en interpreteren om te zien of dat toch geen onderliggend probleem is.
Maar het gebeurt niet dat er iemand binnenkomt dat je moet zijn van... Hij zit echt gegoten op de fiets.
God, er zijn er... Ja, soms is dat wel zo. Dat je echt mensen op de fiets zit en dat je denkt... Goh, wat ga ik hier nog aan doen aan aanpassen? Dat ziet er echt allemaal goed uit. Maar dan kan het zijn dat we hier en daar toch een kleine fine-tuning doen. De shifters misschien een klein beetje wat beter zetten. Of zadelhoogte 2-3 millimeter aanpassen. Om dan toch denken dat het bijvoorbeeld prestatiegericht misschien iets beter kan zijn.
Kan dat ook aan de persoon zelf liggen? Dat hij goed of niet goed op de fiets zit? Aan het lichaam van de persoon.
Er zijn de Flandriaan die zo helemaal gebroken op zijn fiets zit.
Ja, maar dat doet me altijd een beetje denken als je dan zo zondag naar de koers kijkt op tv. En dan zeggen ze zo van, amai, die zit wel schoon op zijn fiets. Ja, maar ja, wil het schoon goed zeggen? Ja, dat hangt allemaal af van het lichaam.
Oké, dat komt puur af van het lichaam.
Je hebt geen herinnerd dat hij heel flexibel zit, heel flexibel is en hij buigt dan zo heel schoon naar voren en met zijn bekken zo vlot voorwaarts gekanteld. En een ander is zo volledig zo precies gewrongen op zijn fiets. Ja. Ja, dat heeft vaak te maken met de flexibiliteit van het lichaam. En je kunt niet zeggen, hetgeen dat hij dan schoner uitziet, dat dan sowieso beter is. Ja. Dus ik vind dat altijd zo, als ik dan hoor, amai, die zit schoon op zijn fiets. Ja, het ziet er schoon uit, maar iemand
maar
dat
gekromd... Maar niet.
Ja, maar iemand die dat gekromd zit, kan ook voor zijn lichaam perfect op zijn fiets zitten.
Maar dat hij in de zomer op een terrasje zit en de groep wieltoeristen, denkt wel waarschijnlijk vaak van, hij zou misschien beter een keer langskomen.
Soms wel, ja. Nu, soms kan ik dat wel afzetten. Zo. Als ik aan het fietsen ben, dat ik zoiets heb van, ik fiets gewoon en ik ga niet iedereen zijn positie bekijken. Maar soms denk ik wel, dat is veel te laag of dat is veel te gestrekt. Of
met de knieën open fietsen.
Ja, bijvoorbeeld, maar dat wil niet altijd zeggen dat dat een probleem is.
Ja maar dat ziet er echt raar uit.
Ja, in mijn hoofd, ik denk dan echt van, maar jongen, hoe fietste hij? Maar dus dat kan perfect
comfortabel
zijn.
Ja, en dat heeft vaak zelfs te maken puur met heupstijfheid.
Dat dan als je stijvere heupen hebt?
Typisch de oudere mannelijke populatie. Ja. En de meeste mensen denken dan, dat is omwille van die buik dat er misschien in de weg zit. Maar heel vaak heeft dat dus puur te maken met heupstijfheid. En dan hebben die niet die flexibiliteit in dat heupgewricht nog om zo die knieën mooi recht naar binnen te houden.
We zijn bijvoorbeeld de Louis.
Ja, inderdaad, een beetje.
Heb je dan hier ook soms dat er mensen toekomen die klachten hebben, maar dat dan ook gewoon puur ligt aan de fiets die abnormaal is afgesteld? En ik weet, wat er heel populair is de lengte van uw... wat noemt dat nu weer? Dat stukje tussen uw...
De stuurpen.
Ja, het lengte van uw stuurpen of die hoeds die helemaal naar binnen moeten... zijn dat ook zaken die voor een slechte houding kunnen
zeker veroorzaken? Vast. Ja, een te lange stuurpen bijvoorbeeld, veel te gestrekt zitten en dat bijgevolg nekklachten krijgen. Dat is vaak. Zijn zaken die wel frequent voorkomen.
Ik vind dat... dat is heel populair, hè? Bij wieltoeristen is ze kijken naar de koers en ze zien de pros. En de pros die daar ook zelf heel... Ja. Tot bijna trots op zijn.
Ja.
Die neemt dat over en dan zie je inderdaad mensen op de fiets zitten en ik denk van...
Ja, zo de klassieker is dan... Ja, dat is een prof dat met een hele agressieve aerofiets rijdt en ze willen die fiets dan ook. Maar ze zijn dan zelfs zo stijf als een plank. Ja, dat werkt niet.
Kijk, dat komt straks nog. Maar dus los van de meeste klachten die voorkomen... gaan we misschien een keer naar het hoofdthema van deze aflevering. Dat is eigenlijk de eigenlijke de bikefit. Jij hebt het zelf al gezegd, hè, dat je begint met een gesprek. Maar dus die bikefit bij Wolf Performance, hoe lang duurt dat ongeveer?
2,5 à 3 uur. Afhankelijk van het aantal aanpassingen dat we moeten doen. Dus we kunnen dat nooit op voorhand zeggen. Dus het hangt allemaal puur af van, bijvoorbeeld heb je zadelklachten en een van de onderliggende oorzaken is ook het type zadel. Ja, dan hebben we testzadels dat we dan hier kunnen plaatsen. Ja, moeten we er dan 1 plaatsen en direct goed is, gaat dat snel. Maar soms moeten we er 4, 5 plaatsen, dus dat duurt allemaal langer.
Oh, ik denk misschien, om het even te kaderen, ik ga het nu tussen aanhalingstekens. Ja. Klassieke bikefit, voor de meeste mensen, ze kopen een fiets, ze gaan naar een fietswinkel, er wordt een stok tussen die billen gestoken, om je binnenbeenlengte te weten, en vaak... Stop het daar al en in bepaalde gevallen zullen ze ook een keer de lengte van hun arm meten. Dat is de klassieke bikefit. Dat duurt misschien een kwartier. Dus bij u 2,5 uur en begint met een vragenlijst of een gesprek.
Ja, we beginnen met een gesprek om te kijken van wat zijn de klachten, wanneer komen die op? Heb je al eens een bikefit gehad? Heb je al eens zaken gedaan om proberen je klachten te verbeteren? Heb je al eens blessures gehad, letsels gehad? Weet je dat er een beenlengteverschil is? Ja, noem maar op.
En dan de volgende stap na het gesprek, is dat op de fiets?
Nee, screening van het lichaam. De belangrijkste stap.
En dat houdt in?
Dat houdt in het lichaam volledig onderzoeken om te kijken wat het lichaam kan en voornamelijk wat het lichaam niet kan. Want dat gaat bepalen van waar je naartoe kunt met je
fiets. Is naar lenigheid dan?
Naar lenigheid van je spieren, van je gewrichten. Beenlengteverschil wordt ook bekeken, voetpositie, stabiliteit. Ja, verschillende zaken. Ja.
Het is ook waarschijnlijk niet onbelangrijk dat je als persoon die hier komt... zelf al een beetje weet van zo zit mijn lichaam in elkaar, of dat zijn mijn onderlinge kwaaltjes of zo.
Ja, dat geeft extra informatie. Nu puur naar wetende of dat je stijf of lenig bent of ergens een probleem, dat halen we er meestal wel uit met de screening zelf.
Moet je fiets mee hebben?
Ja. Omdat wij doen zo goed als altijd de bikefit op de fiets zelf. En daar zijn we wel een vrij grote voorstander van, want het geeft toch altijd het beste resultaat. Ik weet dat er bepaalde centra werken met een fitbike. Dus waarbij ze op een fitbike zetten en daar dan een bikefit op doen, om nadien dan de mate over te zetten op je eigen fiets. Dat gaat sneller vaak, omdat zo'n fitbike is heel makkelijk aanpasbaar. Maar er zijn ook nadelen aan. Het stuur kun je niet, hond kun je niet volledig overzetten. Dus als je op je koersfiets een bepaald type stuur hebt staan, ze kunnen dat niet overzetten. Dus dan zijn al die shifter en die kabels gaan demonteren voor dat stuur op die fitbike te zetten. Maar ja, in de praktijk gebeurt dat natuurlijk niet. Dus dat heeft wel zijn beperkingen. Dus vandaar dat we echt voorstander zijn van te werken op de fiets zelf.
Dus we hebben nog de tafel gelegen, de lenigheid. En het is vooral de lenigheid, hè, dat er wordt...
Lenigheid is een hele belangrijke. Nog wel andere zaken, maar lenigheid is wel een vrij belangrijke. Ja.
En dan de volgende stap is...
Op de fiets.
Op de fiets zitten.
Ja, op de fiets en beginnen fietsen. Ja.
Op de rol.
Op de rollen, ja.
Hoe lang zit je dan op zo'n fiets?
Ik heb dat ooit eens getimed. Hoe lang dat iemand in totaliteit fietst tijdens een bikefit en kwam uit op ongeveer 140 minuten. Maar dat is in blokken, hè. Dus je begint eerst fietsen, dan doen we de analyse. Eerst kijken we al gewoon, zijn wat de grote fouten, dat we puur visueel kunnen bekijken. En dan gaan we meten met een zaaldrukmeting en met bewegingsanalyse. En dan gaan we alles overlopen en dan is het aanpassen, testen. Mm-hmm. En dat was toen in totaliteit ongeveer 40 minuten.
Ja. Ja. Wat dat, en zeker omdat het in blokken is, wat dat vrij kort is, denk ik.
Ja.
Dus als je achteraf zou zeggen van ja, ik ga een keer 3 uur gaan fietsen, en je merkt van, oh, ja, na een tijdje, na een uur en een half, ik ben er wel meer naar links, dan zou ik nog naar rechts. En dat zijn wel zaken waarmee je dan terug kunt over...
Ja, bij ons zit er altijd een uur opvolging inbegrepen. Van, moest er toch iets zijn, als je daar echt met een nieuwe positie begint te rijden en je voelt van, goh, dat stoort mij nog of dit, dan kun je nog altijd terug contact opnemen en dan doen we even een check. En dan passen we die nodig verder aan.
Want ik kan me wel inbeelden dat het voor veel mensen moeilijk is om te zeggen van... Ik zit hier nu 10 minuten op een kwartiertje en 3 blokjes van een kwartier op een fiets.
Ja, dat is een beperking. Dat is een beperking. En dat weten we maar al te goed. Dat is een beperking van bikefit. Plus, ook puur technisch uiteindelijk, die fiets staat ook vast, hè, op dat rollensysteem. Als je buiten fietsen, staat je fiets niet vast. Dus dat heeft ook een bepaalde invloed. Dus het is geen 100% reële situatie.
Maar dus als je op die rollen zit, is dat worden, want ik weet dat, er worden zo van die lampjes op je gekleefd, je moet fietsen en dan wordt dat gefilmd en dan wordt dan krijg jij op basis van die lampjes een beeld van wat er allemaal fout gaat.
Ja, onder andere. Dus de bewegingsanalyse, want dat is het dan, de lampjes. Dat is dan de bewegingsanalyse van te zien hoe dat je juist fietst, wat er goed en wat er fout loopt. Zadeldrukmeting is ook altijd standaard. En tegenwoordig doen we ook standaard voetdrukmeting. Te kijken van waar juist dan de druk zit, de hoogte van uw voet, dan moeten we daar eventueel ook aanpassingen aan doen.
Wat is het eerste dat je aanpast?
We beginnen altijd met de positie van de schoenplaatjes.
Ah, oké. Okay.
Ja.
En waarom?
Ja, dan ga ik misschien heel technisch worden, maar zeker je voorachterwaartse positie van je schoenplaatje moet goed staan. Want uw voet is een vast punt, zit vast in je klikpedaal. En dat is dus rechts gelinkt aan de buiging van je knie. En de buiging van de knie staat in relatie tot de hoogte van je zadel.
Mm-hmm. Vandaar.
Dus die voet moet goed staan, want anders dan kun je die zadelhoogte niet 100% in orde zetten.
Want dat is wel iets dat je toch regelmatig hoort, zijn mensen die ook die klachten hebben aan de voeten tijdens het fietsen. Hè?
Ja, ja.
En die dan, oftewel andere schoenen kopen of die meer een paar schoenen kopen, dat is dan niet opgelost, maar dat kan eigenlijk, zie je ook al.
Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden. Het kan aan de voet zelf zitten, dat is echt iets structureels aan de voet, en dan moet een aangepaste ondersteuning met een zool, eventueel kan dan een oplossing bieden. Schoen kan te smal zijn, zou ook een oplossing, een reden kunnen zijn. Schoenplaatjes dat fout staan, een foutieve kanteling van de voet, dat we dan eventueel wel kunnen corrigeren met wat zaken tijdens een bikefit. Of soms zelfs een foutieve ja, fietstechniek zou je natuurlijk kunnen.
Ah, oké. Okay.
Ja. Maar dat stond een beetje nog in zijn kinderschoenen.
En stel nu dat ik een fietser ben die nog geen bikefit gehad heeft, is er een neutrale afstelling voor de schoenplaatjes? Is er een want ja, daar zit SC vrij veel speling op. Doe in de midden en...
Ho.
In de midden van wat?
Ja.
In de midden, ja. Als
je daarin een soort van advies wilt hebben, zeg ik altijd van zorg dat je een bal van je voet, dat je die knobbel aan je grote teen, dat die zojuist voor de pedalas gepositioneerd zit. En dat kun je wel zelf voelen aan je schoen. En dan maakt de markering op je schoen. Ah, daar zit die gepositioneerd. En dan zie je waar dat zit. Op zich van die pedalen.
En altijd...
Om dat zelf te doen, is dat toch altijd een onderneming. Hè? Zeker omdat je dan denkt van, ah, mijn linksen staan niet juist. Ik ben ver of dicht als mijn rechts.
Ik ben daar zeer maniakaal in, want mijn schoenpadjes zijn hier ook afgesteld. En de eerste keer dat ik die niet moest vervangen, ik dat schoen helemaal zitten afkleven met tape, dat dat zeker geen millimeter zou verschillen. Omdat ik bang was, dat een klein beetje gaat veranderen, dan ik ga er overal pijn hebben. Ja. Is dat zo... rigide, want in mijn hoofd is dat, ey, sinds dat ik een bikefit had, ik heb er al twee gehad, is er aan die fiets niks veranderd. Zorg je dat, ook al heb je de fiets op reis, dat allemaal terug exact zelfs dat afgesteld. Ik weet dat Louis heeft zijn bikefit gehad, maar die durft wel al een keer zijn zadel verschuiven. Nu bij hem komt er wel wat hij nog, ja, hij bleef vast hebben van uw knie. Maar in mijn hoofd zou dat alle plons springen allemaal kapot. Is dat zo rigide in een bikefit of ben ik gewoon overdreven?
Het hangt voor een deel wel van de persoon af. maar ene keer dat je een goede positie hebt en er verandert niks essentieel aan je lichaam, raden we wel vaak aan van ja, begin niet te experimenteren. Dus houd gewoon je positie voornamelijk. Tenzij dat er iets verandert aan je lichaam. Hè. Ik kan nu zeggen, stel dat je een zware valpartij hebt en je hebt ergens een serieuze breuk dat invloed heeft op je bewegelijkheid van je lichaam, je soepelheid. Dat kan echt je fietspositie wel veranderen. Dus ook, stel dat je een bikefit laat doen als je 25 jaar bent, en je bent in één keer 45, dat lichaam is niet meer hetzelfde. Hè. Ja.
Is er zo'n termijn waarvan je zegt, van kom om de zoveel tijd een keer terug? Bijvoorbeeld om de 3, 4, 5 jaar?
Goh, in principe niet. Omdat het lichaam gaat ook normaal zijn op 3, 4 jaar bijvoorbeeld niet heel sterk veranderen. Tenzij dat er nu natuurlijk iets ernstig gebeurt, dat zal dan wel kunnen. Dus dat is heel moeilijk om er echt een termijn op te kleven. Vaak zeggen we van, als je echt voelt van er begint op een bepaalde moment een klacht te komen, dat de afgelopen 2 jaar niet was, aarzel dan niet om iets te laten weten. Nu, we merken wel dat er heel veel mensen zien wij terug na een 3 à 4 jaar met een nieuwe fiets. Dus dat is echt, zo 3, 4 jaar, dat is... Dat is een timing dat heel veel mensen een nieuwe fiets kopen.
Maar schulden. oké, dat kost even een nieuwe fiets.
Dat is goed voor jullie, eigenlijk.
Maar dat wil ook wel zeggen dat de mensen die hier allemaal een bikefit gedaan hebben, dat die ook wel allemaal overtuigd zijn van de voordelen van een bikefit.
Wij zien heel veel mensen terug. Er zijn heel veel mensen nu die dat gewoon de klassieke reflex hebben van ik heb een nieuwe fiets, dus... Het eerste dat ik doe, bikefit.
Als we dan terug op de fiets en we zijn aan het bikefitten. Die schoenplaatjes zijn afgesteld. Die zadeldrukmeting is al aan bod gekomen. Dat is dan eigenlijk een C. Dat is een soort van kussentje dat ze op je zadel leggen. En dan ga je kijken van waar zit de druk.
Inderdaad, simpelweg gezegd, dat is een kussen met druksensoren. En dan kun je meten van waar de druk zit.
Want bij mij was dat het geval. Ik had heel veel druk links of rechts. En ik compenseerde dat door scheef te gaan zitten op mijn zadel. Want een van die tips was dan, na de bikefit, alle krassen op je fiets stapt, zet je eerst een keer weer naar rechts
positie
om dat terug te corrigeren. Wat ik heel veel hoor van mensen, is ze hebben zadelpijn, dus ik koop mijn nieuw zadel. Ja. Maar is dat echt dan de volledig foute instelling?
Wat er vaak is niet enkel het zadelprobleem. Vaak speelt sowieso ook vaak de positie mee. En dan zijn dat mensen die dan 5, 6 verschillende zadels kopen en dan geen oplossing vinden en dan komen ze voor een bikefit en dan staat het zadel gewoon 2 centimeter te hoog. Dus welk zadel dat je er dan ook op zet, gaat altijd een probleem geven. Dus je moet dat altijd samen bekijken. Fietspositie, dat moet eerst al in orde zijn. En dan gaat je naar het type zadel kijken.
Is dat verschil tussen mannen en vrouwen? Want dat zie je vaak bij vrouwen, het zogenaamde of het befaamde vrouwenzadel.
Ja, ik spreek niet graag over mannen- en vrouwenzadel bijvoorbeeld. Ik kijk naar een zadel dat aangepast is aan het lichaam. Als er een verschil is tussen mannen en vrouwen, ja, vrouwen hebben meestal een breder bekken. Dus je komt meestal bij bredere zadels uit. Dat is een verschil. Maar ik heb ook hier de dames met een vrij smal bekken. Dus uiteindelijk moet je dat altijd individueel bekijken. Dat zelfs naast een mannenfiets of een vrouwenfiets. Ja, is er een vrouwengeometrie? Vroeger was dat, hè. Heel veel merken zo hadden zo van, ja, dat was dan echt zo van, ja, wij hebben een fiets ontwikkeld dat specifiek is aangepast aan het lichaam van een vrouw. En dan ging je de geometrie nakijken, dan was die exact hetzelfde als bij de mannenfiets. Ja, marketing was dat toen. Dus dat ziet je nu niet meer. Hè. Als je nu naar grote merken, de meeste merken die hebben, maken geen onderscheid meer tussen mannen en vrouwenfietsen.
Wat ik wel vaak zie, is zadels met, zo met een gleuf in de midden. Ja. En dan is dat om druk te verlichten.
Ja, ja.
Of is dat ook marketing?
Nee, dat vind ik niet.
Ah, ja.
Als je bij ons al onze zadels zou kijken die dat wij hier hebben, goed nadenken. Maar ik denk dat ze allemaal ofwel een gat hebben, ofwel zo'n gleuf. En dat is eigenlijk... Waarom is dat? Omdat daar centraal, dat lopen bloedvaten, zenuwen, ja, dat is eigenlijk een zone dat niet gemaakt is om druk of steun te hebben. Dus dat wil je eigenlijk ook geen steun. Dus dat is beter dat volledig niet ondersteund, vrij is. Ja.
Hetgeen dat naast zadel nog wordt aangepast, is het stuur.
Ja.
En dat is dat dan in de lengte van de...
Ja, van alles. Hè. Het kan, als je gaat kijken naar het stuur, positie van de shifter, lengte van het stuurpen, korter of langer, hoogte van het stuur, stuur naar boven of naar onder plaatsen, die zaken. Stuurbreedte, maar dat adviseren we dan meestal, omdat we zelf geen stuur gaan plaatsen. Dat is dan voor het werk voor de fietsenmaker. Als het veel te breed is, dan adviseren we ook een andere breedte.
Is dat vaak veel te breed?
Veel te breed niet. Vaak wel niet 100% aangepast.
Want in zin dat allemaal de standaard voor je fietsmaat, is dat tussen een bepaalde lengte dat je valt.
Ja.
En dat stuur is meestal even breed per categorie.
Ja, dat is het voor ons, of vanuit ons standpunt, dan een beetje een nadeel als je gaat kijken. Heel veel fietsen, ja, als je een medium fiets hebt, dat komt met die stuurbreedte en die kranklengte en dat staat erop. En dat is het. Maar ja, het kan zijn dat iemand met een medium een smal stuur moet hebben en iemand anders een breed stuur. Maar ja, de meeste fietsen komen gewoon standaard geleverd met die specifieke componenten.
En waar hangt dat dan vanaf, hoe breed dat je stuur moet zijn?
Schouderbreedte, ja. Voor een racefiets, hè. Hangt af een beetje van... gravel gaan ze vaak breder nu. Dat heeft te maken om iets meer stabiliteit te hebben off-road. Mountainbike is hetzelfde verhaal. Ook breder omwille van meer stabiliteit off-road hebben.
Ja. Dus niet noodzakelijk een zo smal mogelijk stuur?
Nee. Ja, er is nu een trend, hè.
Ja?
Een heel smalle sturen.
Heeft dat een impact op het lichaam?
Mijn inziens vooral een impact op je stuurgedrag. Dat is veel nerveuzer sturen. Ja. Je hebt veel minder stabiliteit. Ik ben daar geen voorstander van.
Ik heb een smaller stuur op mijn gravelbike, van boven, dan op mijn wegfiets.
Ja.
Maar ik vind het wel aangenamer fietsen. Maar het is nog altijd, wat 40 centimeter is. Dus
het is tegenwoordig, tegenwoordig een trend richting 36 en soms nog smaller te gaan. Maar dan denk ik echt van, ga een keer rechts staan op de pedalen en trek deze een keer op. Ja, ik heb geen hefboom ook niet meer.
Nee.
Dus ik ben daar geen voorstander van.
Kunnen de mensen naar hier komen en echt zeggen van... dat is hier een mooie foto van Wout van Aert op achtergrond. Ik wil zo op mijn fiets zitten.
Ze kunnen dat vragen, maar we gaan dat niet doen. Nee. Want het hangt allemaal af van hun lichaam.
Ja. Waar ik naartoe wil, is er een verschil in... een bikefit tussen de amateurfietser die lange afstanden doet en een jonge wielrenner die hier binnenkomt en die wedstrijden rijdt. Gaan die anders op de fiets zetten? Of zetten die hetzelfde op de fiets?
Het bikefit-proces op zich is exact hetzelfde. De focus tijdens een bikefit kan inderdaad wel een beetje verschillen. Dus heb je een gewone recreant die zegt van ik wil gewoon ontspannen klachtenvrij op mijn fiets zitten, prestatie is niet echt voor mij belangrijk. Oké, dan gaan we iets meer richting comfort, zeker en vast. Is het een competitieve wielrenner, dan gaan we ook iets meer met prestatie rekening houden. Maar comfort blijft wel ook voor die wielrenner essentieel.
Houd er wel rekening mee van, nou, die wielrenner, zijn lichaam zal waarschijnlijk extremere posities aankunnen? Of?
Niet altijd. Je kunt ook een recreant hebben dat heel flexibel is en een renner dat heel stijf is.
Mm-hmm.
Dus,
maar die renner kan daar dan... Want dus een prestatiegerichte bikefit is dus om beter te presteren op de fiets. Stel nu, ik ben een super stijve hark, maar ik ben wel competitief wielrenner, dan kan ik daar door core en lenigheid te doen, kan ik zeer wel mijn fietshouding gaan veranderen en agressiever op mijn fiets gaan kunnen zitten.
Ja, zeker als jeugdrenner. Lichaam is flexibel en je kunt dan een lichaam werken om dat soepeler te maken, om dat stabieler te maken. En dat kan ook rechtstreeks invloed hebben op je fietspositie. Dus de fietspositie is ook niet een vast gegeven van dit is mijn positie en 5 jaar later is dat ook nog altijd mijn positie. Zeker met jeugdrenners, ja, ze groeien nog. Maar ook als dat lichaam soepeler wordt, zijn er andere mogelijkheden qua positie.
We raden dat aan om voor jeugdrenners om vanaf dat ze het een beetje serieus nemen, de sport, en een bikefit te doen?
Ja, en voornamelijk om de grote fouten eruit te halen. Die laatste millimeter van die zadelhoogte is niet van belang, die groeien nog. Maar de grote fouten eruit halen. Iemand met een heel stijf bekken bijvoorbeeld, ja, als je dat al deftig kunt detecteren en dan kunt kijken, oké, je moet aan je lichaam werken en ze werken aan de lenigheid. Dat is zeker als ze nog jong zijn, als ze een leeftijd, dat lichaam wel vrij makkelijk veranderbaar is. En dat heeft dat ook een positieve invloed op die fietspositie. Of iemand dat continu veel te gestrekt of veel te hoog zit, ja, die grote fouten moeten eruit.
Ja. Ik weet dat onder andere Jasper Philipsen en Jasper Stuyven en Stibar en dergelijke hier al geweest zijn voor een bikefit. Is dat iets dat al dat standaard is ingeburgerd in de profpeloton? Of
niet? Bikefit.
Ja, bikefit. Omdat, het was een klein item deze zomer, de fiets van Sahan, die versleten was. En dat was de crank, dat was daar helemaal weggevaagd.
Ja.
Ik weet dat je dat vroeger ook had, en ik zie dat regelmatig bij andere fietsers ook. Maar sinds met een bikefit is dat opgelost. Dus ik dacht van, ligt dat in een bikefit of niet?
Dat is moeilijk te zeggen natuurlijk, van iemand dat ik nog nooit heb gezien, maar dat zou kunnen. Als de kring daar is afgeschuurd, moet dan meestal zeggen dat hij met zijn voeten meer naar, met een tip meer naar buiten gedraaid fietst. En dan moet dan bekeken worden, waarom is dat?
Maar het is wel standaard bij de profploegen?
Ja, de meeste renners. Heel af en toe heb ik zo nog wel eens een prof en dan zegt, ik heb dat eigenlijk nog nooit echt laten doen, maar meestal, bij de meeste ploegen is dat wel ingeburgerd.
Komen die naar hier, die ploegen?
Nee. Ik heb daar geen...
Allemaal intern?
Bij... Ja, meestal bij intern bij de ploeg zelf, ja.
Maar hier opgeleid?
Nee.
Maar je heeft wel opleiding, hè?
Ik heb opleidingen, ja.
Is dat dan vooral kinesisten en zo?
De meeste zijn kinesiotherapeuten, ja. Nu, volgende week heb ik een opleiding voor niet-medisch gescholden, dus dat kan ook. Ja.
Maar dat is wel een degelijk een bikefit, dat vind je niet bij de standaard fietsenmaker.
Als je fietsenmaker daar specifiek voor opgeleid is, of dan heeft iemand in dienst dat er specifiek voor opgeleid is, zou dat wel kunnen. Maar zo
dat is wat niet meer een standaard fietsenmaker.
Ja, zo de stok tussen de benen en de armlengte meten, ja, dat kan zijn dat dat goed komt. Maar zeker als je wat stijver bent of je hebt wat problemen, dan is dat meestal niet de beste oplossing.
Want is het iets dat nu de standaard bikefit is dat je komt met je fiets... Maar ik denk dat de meeste mensen vaak in dubio zijn bij het aankopen van de fiets. En als ze daarom die stok tussen die benen steken en die lengte om te weten van gaat mijn kadermaat juist zijn, kunnen dan een bikefit op voorhand doen?
Ja, en daar zien we zeker de laatste jaren een sterke vraag in. Dus wat we dan doen, is ook hetzelfde vraaggesprek en screening van het lichaam, dus dat blijft hetzelfde. Maar de mensen hebben dan nog geen fiets. En dan zetten we ze op die fitbike dat we dan hebben en dan gaan we naar een goede zadel- en stuurpositie. En dan zeggen we van oké, je wilt dan die Canyon aankopen of die Scott. Oké, voor die type fiets heb je die maat nodig met die stuurpenlengte, met die stuurbreedte, die kranklengte. Dus al die details. En dan wordt dan de fiets besteld en nadien moeten ze dan nog met een nieuwe fiets terugkomen. En dan gaan we nog eens de gedetailleerde bikefiets op de fiets zelf doen. Ja. Dus altijd in 2 stappen. En dan zien we de laatste jaren echt een heel sterke toename. in die vraag. En dat heeft voor een deel te maken... Mensen zijn kritischer geworden. De stok tussen de benen is niet meer voldoende om zeker te zijn van die kadermaat. En twee, je zit ook vaak met die geïntegreerde cockpits. Dus waar dat je stuur en je stuurpen één geheel is. Ja, en ze willen wel zeker zijn dat dan de juiste cockpit is. Want ja, moet je een nieuwe bestellen, dat is geen €50. Hm. Dat is €400, €500. Vraagt nog heel veel werk om die cockpit te veranderen. En dan zijn zelf verschillende fietsenmakers en mensen vooraf doorsturen omwille van die reden. Dat ze ook zeker willen zijn van die kadermaat, maar ook zeker van die cockpit, van die stuurpenlengte.
Dat zijn dan de betere fietsenmakers eigenlijk. Toch? Ah, ja.
Want ja, als je een fiets koopt van 6.000-7.000 euro... gebeurt het vaak dat er mensen hier toekomen die echt op een maat te groot zitten? Of maakt dat in C niet zoveel uit?
Er is soms wel een verschil tussen een foute maat, kadermaat, en een foutieve positie. Dus je kunt bij de meeste fietsen kraken we wel naar een goede positie. Dus dat wil zeggen een goede stuurpositie en een goede zadelpositie en die verhouding tussen de beiden. Maar als je nu bijvoorbeeld een kader hebt waarbij dat je eigenlijk een vrij lange kader, maar je moet een extreem korte stuurpenning gaan opzetten en dat zal een maximaal naar voren zetten om jezelf in een goede positie te krijgen, dan weet je dat die kader te lang is. En dan is het inderdaad niet de juiste kadermaat. Dat wil niet zeggen dat die positie slecht is. Gewoon, ja... Als je naar de extreme moet gaan, is het een teken dat meestal die kadermaat niet ideaal is.
Over extreem gesproken, ja. Even, is dat een uitdaging om extreem grote mensen te bikefitten? Ik stel die vraag omdat we een keer een cyclo gedaan en we hebben Thomas van de Spiegel op de fiets zitten. En dat is like een schip dat zich op de baan voorbeweegt. En dan denken we van, amai, dat is... Hij is speciaal.
Die ken ik, Thomas.
Ja. Is hier ook geweest. Ja. Ja. Voilà, dan ga je perfect op mijn vraag kunnen antwoorden.
Het is voornamelijk bij heel grote, extreem grote mensen, en dan laten we zeggen 1,95 meter plus, is vaak soms een moeilijkheid om een goede kader nog te vinden. En voornamelijk voor de zadelhoogte.
Ah ja, want die zadelpen eigenlijk te veel eruit mag steken.
Ja. En bij sommige merken lukt dat niet. Ja.
Want... dus al de mensen die er komen voordat ze de fiets gekocht hebben, gebeurt het soms dat je moet zeggen van ja, sorry, maar kijk, dat merk X en merk Y, dat is niet voor u, dat gaat niet.
Ja. Ja. Ah, okay. We zijn daar heel eerlijk in.
Ja. En zijn er echt zo bepaalde, er wordt toch niet gesponsord, dus bepaalde merken die voor de standaard wielertoerist niet toegankelijk zijn?
Het heeft niet echt iets te maken met merken, maar eerder met type fietsen.
Ah ja, oké. Okay.
Dus als je gaat kijken, naar elk merk heeft tegenwoordig zo'n, ik noem dat dan agressieve aero racefiets. De gemiddelde populatie is niet meest lenige en dat is niet altijd dan de beste keuze.
Dus dat is dan vaak, de buurtoerist die zegt van, ik wil de fiets van Wout van Aert, die de super aero Cervelo koopt, maar die er eigenlijk niet voor geschikt is.
Kan zijn, inderdaad, dat een probleem kan zijn, ja.
En daar...
Dat is al een spijtige keuze.
Maar ja, dus dan...
Dan kunnen we er wel vooraf. En we zijn daar heel eerlijk in. We zeggen ook tegen mensen, we zeggen van oké, die fiets is voor u geen goede keuze omwille van die en die reden. De mensen zijn dan nog altijd vrij om die fiets te kopen, natuurlijk. Maar we zeggen wel duidelijk, wij zouden dat niet doen omwille van die of die reden. Dat type fiets is voor u meer aangewezen.
En als het dan als het omgekeerd is en ze hebben het wel gekocht, kan het wel zijn dat je inderdaad dat je op een aero-fiets de houding... zoveel meer niet-aero moet maken om daaraan tegemoet te komen. Dat eigenlijk net van die fiets verloren is.
Bijvoorbeeld, of dat het dan bijvoorbeeld iemand is die dat... eigenlijk bijna altijd met de handen bovenop stuur gaat fietsen.
Ja,
omdat hij misschien die kader iets te lang is, of dat stuur iets te diep staat, omdat het dan niet anders niet meer kon. Ja, dan is dat spijtig. Of iemand dat nooit onderaan in een beugel vastneemt. Het heeft dus niet altijd te maken dat ze zich niet zeker voelen, maar vaak ook omdat dat toch een bepaald ongemak teweeg brengt.
Ik heb mijn eerste fiets, was die van mijn grootvader. Dat was kadermaat, denk ik, 54, die mens was 1,73 meter. en ik kon inderdaad niet in de beugel, maar dat was gewoon omdat die fiets veel te klein was.
Ja.
Maar jij ook met zijn schoenen dus.
Die
twee maanden te klein,
maar... Ik schoen met 43 en ik heb schoen met 46. maar dat was begin, dat was begin. Maar even om van die gravel, is dat een groot verschil in bikefit? Als ik een koersfiets heb en ik koop met een gravelfiets, kun je die houding van die koersfiets niet overzetten. Want dat is op die gravelfiets. Dat is iets, is dat...
dat is iets anders, maar het is, leunt wel heel dicht tegen elkaar aan. Ja. Dat is zo'n kleine verandering. En voor een deel hangt het ook af wat je met die gravel wilt doen.
Ja.
Heb je iemand die dat zegt van ja, ik wil me volgend jaar kwalificeren voor 2K gravel? Ja, dan zit je toch met een bepaald competitie-element. Dat gaat een andere positie zijn dan iemand die zegt van ja, ik gebruik mijn gravel gewoon voor hier in de regio Leuven ontspannen. Gewoon rustig te gaan rondrijden. Maar dat leunt wel redelijk dicht aan tegen racepositie.
Maar, dat verbaast mij wel eigenlijk.
Dat die gravel en die...
Ja, omdat ik heb een racefiets voor op de baan en een gravel. En dat zit toch wel volledig anders.
Dat zit, het zit iets, het leunt tegen elkaar aan, maar de positie ja, is iets anders. Maar het heeft ook onder andere te maken met de geometrie van de fiets. Ja,
Louis heeft een vrij agressieve wegfiets en heeft een gravelfiets voor te bikepacken.
Ja.
Ja. En die veel comfortabeler zit.
Ja, dat is natuurlijk als je spreekt over bikepacken, dat is wel een normaal gezien veel minder agressieve houding dan een racefiets. Ja.
Heb je veel klachten bij mountainbikers ook?
Minder. Ja. En dat heeft te maken met dat mountainbike posities dynamischer. Dus de meeste, als je gaat kijken, waarom hebben heel veel mensen last op een racefiets? Omdat ze, ja, ze gaan 3 uur fietsen, maar dat is 3 uur in dezelfde houding. Dus je neemt je stuur vast en je duwt op je pedalen en dat zit. Het lichaam beweegt relatief weinig. En je gaat niet echt veel recht staan of iets dergelijks. Maar een mountainbike, als je offroad gaat, continu een bocht nemen, recht staan, optrekken, een klimmetje. Dat lichaam is veel meer in beweging. Waardoor je eigenlijk veel minder lang in een bepaalde houding zit en daardoor ook minder snel klachten hebt. Natuurlijk, veel, ook mountainbiken duurt ook vaak minder lang. Nee, de meeste mensen gaan dat minder lang doen dan met een racefiets bijvoorbeeld. Ja.
We hebben al die foto van Wout van Aert hier besproken op de achtergrond. Hm. Dat is Wout van Aert op een tijdritfiets. Hm. Is dat ook iets dat je doet?
Ja, tijdritfietsen, triathlonfietsen. Ja.
Want dat zie je, ik zie dat heel vaak bij... van die kwart triathlons of halve triathlons en dan mensen die met een koersfiets en die dat dan gewoon op de stuur van de koersfiets plaatsen dan 2 beugels. En dan vraag ik me altijd af van ja, ga je nu sneller rijden omdat er meer aero zit?
Ja.
Nou, kijk, ja? Mijn vraag helemaal weg.
Ja.
Nee, maar ja.
Ja,
maar...
Als je gewoon je pad legt.
Maar ik wil zeggen dan, ja, maar zonder bikefit. Omdat ik dan altijd denk van...
Ah, zo.
Je houding, het discomfort dat je hebt door gewoon een beugel op je stuur te plaatsen, zal misschien zo'n trager fiets dan het aerodynamisch voordeel.
Dat is altijd een moeilijke, omdat het is en blijft een racefiets. En je kunt op een racefiets naar een degelijke tijdrithouding, maar dan gaat je wel componenten moeten aanpassen. Dan moet je een andere zadelpen steken, dat is al meer naar voren. Je kan vaak ook een kortere stuurpen. Maar meestal wat wij doen, het is en blijft een racefiets. Dus we gaan naar een goede racepositie dan gaan. En we gaan dan daarna in die ja, liggende houding dan eigenlijk de positie van die extensions eigenlijk optimaliseren.
Het is dus niet zo verstandig om gewoon die beugel op je fiets te, op je stuur te smijten en te vertrekken.
Je moet wel zien dat je positie ook wel volledig in orde is.
Het is niks voor mij zijn, denk ik. En, tijdritfiets, denk ik.
Ja. Is dat, dan kijk je dan ook naar comfort? Of is dat dan echt...
Voor een tijdrijder... dan is comfort belangrijk, zolang hij zijn positie kan volhouden. Maar of dat hij spanning heeft in zijn nek, daar lig ik echt niet wakker van.
Dat is de volgende fase van boven dan de wind en dan hier...
Ja, dan ga ik toch een hele grote investeerder moeten vinden. Maar dat is tijdrijden. Triatleten is helemaal iets anders. Hè. Als je 180 kilometer hebben een Ironman in die tijdrithouding, dan is comfort zeker een belangrijke. Die moet ook eten en drinken tijdens een tijdrit en daarna nog een marathon lopen.
Dus dan kijk je meer naar hoe kan ik... Ja, 180 kilometer, dat is voor die man... Dat zal 1 uur of 5 zijn zeker, ja. Of 4. Of 3. Nee, dat is zo. Dus dan kijk je wel naar het comfort.
Comfort is daarin belangrijker dan voor een klassiek en echt een tijdrijder voor de weg, die dan een half uur in de tijdrithouding moet knallen.
Ik denk dat het misschien tijd is om onze Passo di Parole ertussen te smijten. We houden dus polsen bij onze gast naar zijn favoriete fietsstrook of segment. En ik ben onze jingle vergeten, dus ik ga het nog een keer doen. De passo die... Parole, parole, parole. Dus ja, Joris, het is al kort aan bod gekomen. Je hebt zelf gefietst. Ja. Tot op een... Ik zie een vrij hoog niveau, toch? Je liet dus onder contract.
Je liet dus onder contract,
de, joh. De betere...
Ja, maar
sporter.
Het was nog altijd een hobby, hè. Dus, ja. Ik heb genoeg profrenners getest bij Bakkel Academy met inspanningstesten. En ik ken mijn eigen waardes. Er is geen talent verloren gegaan, laat ik het zo zeggen.
Maar hoe komt het dat je daar zo op later leven mee begonnen bent?
Ja, ik ben afkomstig van hetzelfde dorp van Woud, van Lille.
Ah.
En ja, dat was daar. Ofwel ga je koersen, ofwel ga je voetballen. En ben binnen in voetballen. Maar ik had toen ook als kind altijd wel redelijk veel interesse in wielrennen. Ook rond wat Frankrijk zien en dergelijke zaken. En dan beginnen voetballen. Dan ga je op een bepaald moment studeren aan de UNIF. Dat is altijd een leuk studentenleven. En dan zijn je afgestudeerd, dan begint je geld te verdienen. En dan koopt je een eerste koersfiets. En dan doe je meer een dorpelingenkoers. En dan viel dat wel vrij goed mee. En dan zo, anders moet je bij in de ploeg komen. En zo ben ik er eigenlijk ingerold. Dus ik ben pas beginnen koersen op mijn 25, ongeveer.
Had
ik weet het niet exact.
Een specifiek profiel als wielrenner?
Iets meer een klimmer, ja.
In Lille is dat niet echt de moeite.
Nee. Maar toen woon ik in Leuven al en dat was natuurlijk hier wel iets beter. Dus,
Is uw passo di parole verbonden aan het klimmen of niet?
Ja, onder andere denk ik.
En welke is het? Of wat is het juist?
Was de helling of de strook? Of,
Je mag kiezen. Je hebt meerdere.
Ja, ik heb er twee. Ik heb ooit qua wedstrijd, als je zegt van was de leukste wedstrijd dat je ooit gedaan hebt, was de Rutland Melton Classic. Dat was in Engeland. En dat was, moet ik ongeveer moet inschatten, 2010, 2011, plus minus denk ik. En dat was toen in een tijd zo wat, noemde dat de Parijs-Roubaix van Engeland. Maar dat was eigenlijk gravel, zo wat.
Ah.
Dat was toen al. Huh? Nu dat hip. Het Waard door het Hageland en Antwerp Poort heb ik. En de Parijs Tour is allemaal een parcours aan het veranderen zijn. Maar toen was het nog allemaal niet. Maar dat was al zo'n wedstrijd. Dat was kei plezant.
Ah, dus je hebt wel wedstrijden niet in het buitenland?
Twee.
Twee keer in de Rutland?
Nee. Eén keer Engeland en één keer in Bretagne, denk ik. Ja.
Ah, in Bretagne heb je ook al wat gravel, hè?
Ja, maar dat was het redelijk pittig bergop. Ja.
En... Hoe gefinished of gewoon...
Ja, ik heb daar iets voor gehad. Ik had de kopgroep, als ik me nog goed herinner, laten we zeggen, een man of 20 ongeveer, plus minus. En ik zat er eigenlijk niet zo heel ver achter. En ik kwam op een bepaald moment op een kruispunt en daar stond geen steingever. En ja, normaal moest ik. En ik ben naar links gedraaid.
Het was de reis?
Nee, het was echt door. Oh. En ik kwam in één keer, zat ik tussen het gewoon verkeer en bleef maar rijden. Ik zag, ik zal wel zien waar ik uitkom. En in één keer... werd ik terug tegengehouden, een andere seingever op een ander punt, en ik zag de kopgroep zo rechts passeren. Dus,
had ik er meer in?
Nee, uit koers gepakt. Trekte mijn nummer, moest hem direct moeten afgeven. Ja.
Wat toch weer herinnering na. Hè.
Ja, want dat was toen, wat was dat, 1.1 of 1.2? Dus op zich van een redelijk niveau. Maar op zich, ik was dat toch toen relatief goed, vond ik.
Zoek je het hier ook op? De gravelstrook naast de gaat fietsen?
Ik heb nog geen gravel. Ik heb vandaag wel heel... Ja, gisteren eigenlijk heel toevallig een offerte gevraagd voor een gravel.
Okay.
Want de doelstelling volgend jaar toch proberen te plaatsen voor het WK.
Ah, oh, mooi.
Ah, mooi.
Ja. Dat is dat wel op
de inderdaad.
Ja, dus we gaan toch proberen nog iets te doen.
Het is een Leuven, ja.
Ja, en ik heb spijt dat ik met het WK niet heb meegedaan. Ik had toch wel geen gravel, maar had ik nog wel kunnen fietsen, denk ik. Kunnen fixen. Maar ik ben wel gaan kijken en ik stond er en dacht, waarom heb ik eigenlijk niet meegedaan? Ja.
Dus nog geen gravelstrook?
Nee, nog niet. Ja.
Maar wel hellingen in de buurt?
Ja, hier in de buurt. Favorieten. De Smijsberg, maar niet de klassieke Smijsberg. Je hebt daar eigenlijk... Als je de Smijsberg eigenlijk oprijdt, eigenlijk daar links van heb je ook een klein hellingsje. Dat is eigenlijk veel leuker.
De zijkant van de
Smijsberg. Ja.
Is dat ook uw passo di parole? Of is dat iets anders?
Ja, nog groter. Alpe d'Huez.
Ah,
Haarspelbochten.
Ja?
Ja, echt. Ja, een klim met haarspelbochten, dat vind ik het zaligste.
Lang klimmen, is dat?
Ja, ding, dat is ook mijn ding. Ja. Geef me een klim van een uur, anderhalf uur. Ja. Je tegen jezelf continu tempo. Ah, nee.
Een klim van anderhalf uur, dan moet
ik wel even gezegd, bijna een uur, Alpen d'Huez. Hoe lang is dat?
Dat is sneller dan een uur.
Ja.
Dat is sneller dan een uur, ja.
Minder dan een uur wil zijn.
Ja.
En dat is 15 kilometer?
Nee.
Hoe lang is het? 14,7? 14,7? Ja. Ongeveer rond de 15, denk ik.
Dat rijdt al hoog.
Dat is minder dan een uur.
Dat rijdt al hoog, hoog, hè?
Ja.
Louis, was het op wat toe?
Ik zou zelf wel moeten kijken. Een uur? 44, of zoiets?
Ik weet het niet, ik heb me niet op gereden. Nee.
Het was mooi.
Ja.
Dat is het belangrijkste.
Ja.
Dat is zonder haarspelbochten, hè?
Ja, dat is eigenlijk, ja. Niet echt.
Niet echt. Ja, als je boven komt, op het maanlandschap, is het een beetje, is dat natuurlijk in een bocht. Maar echt haarspelbochten?
Nee. Ja, dat is niet als op een Alpe d'Huez, waarbij je in zo'n bochtje terug kunt lanceren. Zo.
Nee.
Mij is het dichtste dat er bij de buurt komt, La Hoop. Daar zijn er ook wel twee bochten. Ik denk dat we over kunnen gaan naar ons laatste segmentje. Dat is onze ultimo
kilometer.
Dat is de laatste kilometer, de laatste snelle vraagjes. We gaan misschien een keer beginnen met wie zou jij heel graag eens bikefitten?
Oh,
en dat mag zijn omdat een legende is, of omdat je denkt van, die zit zo slecht op zijn fiets.
Ja, maar er is
ik wil die mensen helpen.
Ik kan denken dat ik nog niet gedaan heb. Eigenlijk een moeilijke, want dan moet ik al richting het buitenland gaan, denk ik. Zo'n Vingegaard of zo'n Roglic. Een Roglic vind ik eigenlijk op zich wel, zit hem allemaal een toffe gast uit.
Komt er niet veel buitenlanders?
Heel af en toe.
Omdat je hebt wel een, je bent wel gekend binnen Europa toch, hè, als bikefitter?
Of? Ja, dat is zo vaak via. Omdat dan bijvoorbeeld een renner vanuit de ploeg hier geweest is en die is dan tevreden. En ja, die zegt dan tegen een andere ploegmaten of zoiets.
Als je één grote mishouding rond fietshouding moet weergeven, wat zou dat zijn dan?
Klachten op de racefiets is niet normaal.
Kijk dan. We gaan dat in het vet zetten. Ja. Misschien een klein dilemma. Je moet kiezen tussen altijd slapende handen op de fiets en, of pijnvrij zijn, maar nooit sneller dan 35 uur kunnen rijden.
Altijd slapende handen.
En dan de laatste, maar het is misschien wel deels besproken. Wat is het grootste verschil tussen een man en een vrouw fitten?
Vaak zit het verschil in de flexibiliteit van het lichaam.
Ja. Voilà, bij deze denk ik dat we een mooi uurtje
wel bijgeleerd hebben
over bikefitten. Joris, zeer vriendelijk bedankt om ons hier te ontvangen.
Graag gedaan.
En voor al onze luisteraars die in Vlaanderen wonen, of zelfs Waals Brabant, want dat zal misschien vrij weinig zijn. Als je last hebt op je fiets of je wilt een nieuwe fiets kopen, is er maar één adres, dat is Wolf Performance.
Ja.
Voilà, tot de volgende.
Pasparol.